Allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin ons voorgaat dominee Heslinga uit Veendam. U hebt al een flinke afstand af moeten leggen en daarom waarderen wij het des te meer dat u bij ons wil voorgaan. Ook een groet van de gemeente, vanuit onze gemeente aan de luisteraars die later via het internet deze dienst zullen beluisteren. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. Ook de gasten in ons midden, ik zie enkele gasten, hartelijk welkom. U bent een mooie aanvulling voor deze groep. Onze organist is broeder Kees Hoek. Aanstaande dinsdag 17 oktober komt de vrouwengespreksgroep weer bij elkaar. Deze bijeenkomst zal zijn bij Marie Huizinga. Op het adres Wassenaarstraat nummer 9. De aanvang is om 10 uur. De collecte is bestemd voor instandhouding van onze kerk. De bloemen, ja ze zijn er. De bloemen vergezeld van de hartelijke felicitaties van de gemeente, die gaan naar Nettie van Duin. Nettie was afgelopen donderdag jaren. Namens de hele gemeente God zegen gewenst voor je nieuwe levensjaar. Na de handdruk gaan we staan en neemt de dominee de dienst over. We hopen met elkaar een goede en gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. Het is wel te verstaan, denk ik, dat ik zeg, oké. Wij zullen als aanvangslied voor deze dienst gaan zingen uit Psalm 24. En wij zingen het eerste, tweede en derde vers. Psalm 24, de versen 1, 2 en 3. Dan is er nu gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. En straks na Fotum en Groet zingen wij het Klein Gloria. Bidden wij in stilte tot de Heere onze God. Wij spreken voor deze dienst uit dat onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Onze God, en vragen wij om Gods hulp en kracht voor deze dienst. Laat ons bidden. Heere onze God, wij komen op deze zondagmorgen in ons gebed bij u. U die de grote schepper bent van de hemel en van de aarde. U die de schepper bent van ons leven. U die alle dingen regeert, bestuurt en onderhoudt. U die eenmaal de Heer Jezus naar deze wereld gezonden hebt om het verlorene te zoeken, om zondaren zalig te maken. Wij loven en wij prijzen uw grote naam. Heer, wij danken u dat u ook in de afgelopen nacht over ons hebt gewaakt. Dat wij vanmorgen in gezondheid mochten ontwaken en opstaan. Het is uw goedheid, Heere, dat wij ook deze nieuwe dag van u hebben mogen ontvangen. Deze aan u gewijde en geheiligde dag, deze rustdag, deze feestdag, de dag waarop wij als uw gemeente samen mogen zijn in uw huis rondom het licht van uw woord. En wij danken u dat wij elkaar mogen ontmoeten als kinderen van u, verbonden door het geloof in de Heer Jezus Christus, en dat wij u mogen ontmoeten door en in uw woord. Heere God, wij mogen ook daarin uw liefde en uw zorg voor ons mensen opmerken, dat u ons uw woord gegeven hebt als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Heere God, hoe groot is uw liefde voor ons mensen? En wie zijn wij dat wij uw liefde, uw goedheid, uw trouw en al uw goede gaven hebben verdiend? Als we denken aan onszelf en ons eigen leven, zoals het geweest is ook in de week die achter ons ligt, dan willen wij u bekennen en belijden dat wij nog zo vaak ongehoorzaam zijn geweest aan uw geboden. Heere, wij belijden voor u alles wat verkeerd was in ons leven, al onze zonden in woorden, daden en gedachten. En wij vragen u, wilt u ons dat alles ook genadig vergeven wat verkeerd was? En wilt u ons leven vernieuwen door het werk van uw geest? Heere, wij zijn ook vanmorgen in alles van u afhankelijk, zowel bij het spreken als bij het luisteren. Wij zijn aangewezen op uw hulp. Wij zijn aangewezen op het werk van uw geest in onze harten. En daarom bidden wij u, wilt u ons allen ook met uw geest bezielen en vervullen. Wilt u geven dat het woord dat we mogen horen, dat er ook ingang mag vinden in onze harten. en geef dan het zaad van het evangelie dat ook op deze morgen uitgestrooid wordt, dat dat bij ons in een vruchtbare bodem terecht mag komen, zodat in ons leven vruchten kunnen groeien van geloof en van bekering. Heere, wilt u ons zo een goede en gezegende dienst geven tot opbouw van ons geloof en tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Wij vragen dat alles uit genade om Jezus Christus wil. Amen. Dan zullen wij zo dadelijk enkele versen zingen uit Psalm 32. En we beginnen dan te zingen met het tweede vers. Na het woord van genade zingen we dan het derde vers. En na de voorlezing van de regel voor het nieuwe leven zingen we het vierde vers van Psalm 32. Wij gaan nu allereerst zingen uit Psalm 32, het tweede vers. Schuld en onze zonden oprecht aan de Heere God belijden, mogen wij ook weten dat er vergeving is, vergeving van al onze zonden door het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus. En dat is ook wat wij kunnen beluisteren in de eerste brief van Johannes, waar Gods woord zegt: en dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Tot zover. Dan zullen wij nu zingen uit Psalm 32, het derde vers. Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven. Op verschillende manieren maakt Gods woord ons duidelijk hoe wij behoren te leven als gelovigen in deze wereld. En wij willen vanmorgen luisteren naar wat de Heere God daartoe tot ons zegt in de 10 geboden en de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En onze heiland Jezus Christus, die heeft deze 10 geboden met de volgende woorden samengevat: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Tot zover. Dan zullen wij tenslotte nog uit Psalm 32 zingen, het 4e vers: Zo spreekt de Heer, mijn weg zal ik u wijzen. Thank you. De schriftlezing voor vanmorgen is uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar Matteüs, het 18e hoofdstuk, daarvan de versen 21 tot en met 35. En dit Bijbelgedeelte vormt ook het onderwerp voor de preek van vanmorgen. Wij zullen zo dadelijk in aansluiting op de voorlezing van dit Bijbelgedeelte een lied zingen. En wij zingen uit gezang 182, de versen 1, 4 en 6. Gezang 182, 1, 4 en 6. Wij zullen eerst lezen Matteüs 18 vanaf vers 21. En daar staat boven de onbarmhartige knecht. Toen kwam Petrus naar hem, dat is naar Jezus toe, en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij die niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van de slaaf van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had. En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover.
Thank you.
Wij zullen zo dadelijk in aansluiting op de verkondiging gaan zingen uit het evangelische liedbundel. En daarvan zingen wij lied 308, Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. En wat er verder volgt, wij zingen alle versen van lied 308 uit de evangelische liedbundel. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ieder mens heeft wel iets wat hij in zijn leven heel belangrijk vindt. De een gaat voor de sport. Hij of zij is steeds maar bezig om een goed voetballer of wielrenner te worden. En daar hangt het dan mee samen dat je ook heel goed je gewicht in de gaten houdt om beter te kunnen presteren. Voor een ander is status heel belangrijk. Hij streeft ernaar om een mooi huis te kunnen kopen, om een prachtige luxe auto te kunnen aanschaffen. Weer een ander probeert om beroemd en bekend te worden als popster of als politicus. Hij probeert zoveel mogelijk reclame voor zichzelf te maken, via advertenties in de krant of via internet. Als mensen maar op hem geattendeerd worden, als hij maar in de belangstelling, in de schijnwerper staat. Ieder mens heeft iets wat hij het belangrijkst in zijn leven vindt, wat voor hem de belangrijkste waarde is. En als je nu gelovig geworden bent, hoe staat het er dan mee? Daar zul je dan naar streven. Wat zal dan je hoogste doel zijn? De Heere God die zegt tegen ons dat het belangrijkste in ons leven de liefde is. Omdat God zelf liefde is en omdat hij ons gemaakt heeft, wil hij ook dat wij leren liefhebben. Leren liefhebben is de eerste les die God ons op aarde wil laten leren. Het leven is de leerschool van de liefde. De Heer Jezus die zegt dat de hele Bijbel in twee geboden kan worden samengevat. En we hebben het vanmorgen zojuist met elkaar mogen horen. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. En heb uw naaste lief als uzelf. Als er op aankomt, dan leren alle schrijvers van het Nieuwe Testament dat het leren liefhebben van God en elkaar de belangrijkste les is die God voor ons heeft bedoeld. De apostel Paulus schrijft, jaag de liefde na. En de apostel Johannes die zegt, wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven, omdat we elkaar lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. En de apostel Peter schrijft in zijn eerste brief, heb elkaar voor alles innig lief, want de liefde bedekt tal van zonden. Leren God en anderen liefhebben, dat zal als gelovigen ons hoogste doel moeten zijn, ons vurigst voornemen en de allerbelangrijkste waarde in ons leven. En als gelovigen hebben wij de Heer Jezus Christus als voorbeeld. Om te leren van mensen te houden zoals Jezus deed, hebben we allereerst geloof nodig. Het geloof dat de Heer Jezus de Zoon van God is, dat Hij stierf voor onze zonden aan het kruis in onze plaats en dat Hij voor ons is opgestaan uit de dood. En als u dat geloof nog niet zou bezitten, dan mag u daar vandaag ook nog om bidden. Heere God, schenk ook mij dat geloof in de Heer Jezus Christus, uw lieve Zoon. En vervul ook mij met uw geest. We hebben geloof nodig en we hebben ook vertrouwen nodig. Vertrouwen op God. Vertrouwen dat Hij ons zal helpen om in deze wereld blijde getuigen van Christus te zijn. Om Gods liefde, die we zelf van boven van de Heere God hebben ontvangen, om die liefde ook aan anderen door te geven, aan anderen te laten zien. Wij hebben Gods hulp nodig, omdat we beseffen dat wij in alle dingen van de Heere God afhankelijk zijn. En omdat we weten dat we zonder Christus niets kunnen doen. Als we de Bijbel kennen, dan weten we dat de Heer Jezus op aarde met talloze verschillende mensen in aanraking geweest is. Hij heeft talloze, vele gesprekken gevoerd. En altijd weer en overal heeft Hij Gods liefde voor ons mensen laten merken. In de bovenzaal in Jeruzalem, de avond voor zijn lijden op Goede Vrijdag, heeft de Heer Jezus het heilig avondmaal ingesteld en samen met zijn discipelen nog gevierd. En daarbij heeft Hij tegen de discipelen gezegd: een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkaar lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkaar lief hebt. En daarmee geeft onze Heiland aan hoeveel waarde Hij hecht aan relaties. Hij hecht waarde aan onze relatie met de Heere God. En Hij hecht ook waarde aan onze relaties onderling. Les 1 van Jezus' onderwijs over relaties is eenvoudig. Er is niets belangrijker dan relaties. De Heere God heeft ons gemaakt om een relatie te hebben met Hem en ook met andere mensen. Onze relaties met de Heere God en anderen zullen uiteindelijk duren tot in eeuwigheid. Een leven zonder relaties mag misschien eenvoudig lijken, maar het is ook een leeg leven. Wees blij als je een grote kring van familieleden en vrienden hebt. Investeer erin om ook aan hen je liefde te laten zien. Wij worden als gelovigen opgeroepen om de Heer Jezus te volgen in woord en in daad. En Gods woord laat ons zien welke houding we behoren aan te nemen als kinderen van het licht. Sommige richtlijnen die de Heere God ons geeft zijn niet zo moeilijk om in praktijk te brengen. Vriendelijk zijn bijvoorbeeld, of gastvrij zijn, of klaarstaan om een ander te helpen. Maar er zijn ook moeilijke onderdelen in het geloofsleven. Dan denken we aan van je vijand houden, bidden voor wie je vervolgen, vergeven wie je iets misdaan heeft. En vanmorgen willen we stilstaan bij een van Gods opdrachten aan ons, namelijk dat je van harte moet vergeven iemand die je schade heeft berokkend. De discipelen, de leerlingen van de Heer Jezus, die hebben het er ook over gehad. Hoe zit dat nu met dat vergeven? Wordt dat altijd maar weer van je verwacht? En de apostel Petrus die stelde Heer Jezus een vraag hierover. Heere, als mijn broeder of mijn zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Petrus vindt 7 keer toch al heel wat. En de geestelijke leiders, de rabbijnen uit die tijd, kennen alleen een vergeving tot maximaal 3 keer. Als je 3 keer iemand vergeven had, dan hoefde je dat later niet meer te doen. Maar het antwoord van de Heer Jezus aan Petrus is: niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7 maal. Dat is 490 maal. En dat is een heel groot getal. Een getal dat uitdrukt: altijd als je broeder of zuster tegenover je verkeerd handelt, moet je hem of haar vergeven. Naar aanleiding van deze tekst heeft Dietrich Bonhoeffer geschreven: de Heer Jezus zegt als het ware tegen Petrus: niet tellen, Petrus, maar vergeven zonder tellen. Kwel je niet met de vraag: hoe lang? Eindeloos, Petrus, eindeloos. Dat is vergeven. En dat is voor jou genade. Alleen dat maakt je vrij. Bevrijd je, Petrus, van het tellen. Vergeven gebeurt zonder te tellen. En steeds weer: je hoeft je geen zorgen maken over je eigen recht. Laat dat Gods zaak zijn. Bij hem is het in goede handen. Jij mag steeds weer vergeven. Vergeven kent begin nog einde. Het geschiet dagelijks, zonder ophouden. Want het komt van God. Jezus' uitspraak staat in sterk contrast met de geldingsdrift bij de goddelozen. Door Jezus' woord wordt Genesis 4 in herinnering gebracht. Hier lezen we: Kain wordt 7 maal gebroken, maar Lamech 77 maal. Hier geldt het principe van oog om oog, tand om tand. En tegenover de nooit ophoudende wraakzucht van Lamech stelt de Heer Jezus de nooit eindigende weg van de vergevingsgezindheid. Het kenmerk van de gemeente is de vergeving, omdat in haar Christus met zijn vergeving aanwezig is. En daarom is de gemeente ook hier in Noordwijk een groepering van mensen die altijd behoren te vergeven, omdat de Heere God oneindig meer vergeeft. De gelijkenis over de koning met zijn slaven die we gelezen hebben, die laat ons zien hoe onbeschrijfelijk Gods ontferming is, hoe groot zijn genade is voor zondige mensen, hoe ruimhartig zijn liefde en zijn vergeving zijn. Met de koning uit de gelijkenis wordt de Heere God zelf bedoeld. Hij heeft slaven die zijn financiën beheren. En wij moeten hierbij denken aan slaven die verantwoordelijk waren voor het handelen met het kapitaal van de koning, of die opdracht hadden om belastinggelden te innen. De koning die wil op een gegeven moment zijn kapitaal terugvorderen. En dan wordt een slaaf bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. Dat is een heel groot bedrag. Misschien te vergelijken met 800 miljoen euro in onze tijd. Deze slaaf die beheert de belastingen van de koning uit een zeer groot gebied, of hij is verantwoordelijk voor grote investeringen. Maar de slaaf die kan op dat moment dat enorme bedrag niet bijeenbrengen. En als hij dat niet doet, dan zal zijn hebben en houden, inclusief zijn vrouw en kinderen, worden verkocht. En de opbrengst zal dan voor de koning zijn. Dat is een terechte straf. De slaaf valt dan als een smekeling voor de koning op de knieën. De slaaf vraagt om uitstel. Laat de koning hem tijd geven, dan zal hij betalen. De slaaf kan bijvoorbeeld door belastingverhogingen in de loop van de jaren het geld alsnog opbrengen. En dan vraagt de slaaf of de koning de schuld wil omzetten in een lening die hij te zijner tijd zal aflossen. En dan krijgt de koning medelijden met hem en scheldt hem de schuld kwijt. En vervolgens gaat de slaaf weg. Komt hij een medeslaaf tegen die hem een klein bedrag, zeg 80 euro, schuldig is. Hij grijpt hem bij de keel en hij zegt: betaal mij wat je mij schuldig bent. De medeslaaf smeekt hem: heb toch geduld met mij, ik zal u betalen. Maar hij wil het niet en zet hem gevangen, totdat de Heer verschuldigde betaald heeft. En andere medeslaven hebben gezien wat er allemaal gebeurd is. Ze brengen het aan de koning over. Zij zien de tegenstelling tussen de royale koning en de meedogenloze slaaf. En dan moet de slaaf die zelf geen medelijden getoond heeft bij de koning komen. En de koning zegt tegen hem: slechte slaaf, ik heb jou al die schuld kwijtgescholden. Had je geen medelijden moeten hebben met je medeslaaf, zoals ik medelijden had met jou? Dan geeft de koning hem over in de handen van de folteraars. De koning heeft nu geen medelijden meer. En naar aanleiding van deze gelijkenis zegt de Heer Jezus: zo zal mijn hemelse Vader u doen, als u niet zijn broeder, ieder zijn broeder van harte, hun overtredingen vergeeft. In de bergrede heeft onze Heiland gezegd: als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, dan zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Als we denken aan de Heere God en aan onze situatie tegenover Hem, dan weten we dat we allemaal schuldig staan tegenover de Heere God die heilig is. Wij weten dat dagelijks onze schuld tegenover Hem toeneemt. En wij zijn uit onszelf niet in staat om onze schuld aan God te betalen, om naar de eis van alle Gods geboden te leven. Er is maar één ding dat onze schuld tegenover de Heere God kan bedekken, en dat is het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Christus droeg onze schuld in onze plaats. En in die weg is er verzoening gekomen tussen God en mens. Aan het kruis heeft de Heer Jezus gezegd: het is volbracht. En dat betekent voor u en voor mij: je zonden zijn je vergeven. Je schuld is voorgoed kwijtgescholden. Wij worden opgeroepen om te geloven dat dat ook waar is en dat dat ook voor onszelf mag gelden. Door dat geloof in het middelaarswerk van Christus komt er ook blijdschap en vrede in je hart. De Heer Jezus die laat ons nu zien dat de genade die we aan een broeder of zuster bewijzen niet anders is dan de genade die ons al door Christus bewezen is. Het behoort onze voortdurende gewoonte te zijn om beledigingen te vergeven. En wij weten dat dat niet altijd gemakkelijk is. Want je kunt in je leven in allerlei situaties geraken. Je kunt van alles tegenkomen. Stel dat je op je werk een collega hebt die altijd maar weer probeert om je te treiteren. Hoe ga je daar dan mee om? Wat doe je als je op school gepest zou worden? Wat doe je als iemand je bedrogen heeft, als iemand je gekwetst heeft, als iemand je op je ziel heeft getrapt? Veel mensen kunnen ons pijn doen. Ook je ouders, je man, je vrouw, je kind of je broer of zus. En hoe ga je nu vergeven? Allereerst is het nodig om eraan te denken hoeveel jezelf vergeven is door de Heere God. Het heeft Jezus leven gekost. En de Heer Jezus die weet ook wel hoe moeilijk het is om te vergeven, omdat Hij zelf ook eens mens geweest is. Maar toch heeft de Heer Jezus de regel om een ander te vergeven in praktijk gebracht. Zelfs toen Hij hing aan het kruis, bad Hij nog voor degenen die Hem gekruisigd hadden: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Bedenk in welke situatie je ook verkeert. Wat zou de Heere God nu doen in mijn situatie, in mijn positie? Hoe zou Hij omgaan met beledigingen, met bedrog, met haat en met geweld? Als het aan ons ligt en als ons vervelende dingen overkomen, dan willen we graag met gelijke munt terugbetalen. Maar als ons onrecht, leed of tegenwerking overkomt, breng dat dan alles biddend bij de Heere God. Leg je woede, je teleurstelling, je onmacht en je verdriet in zijn handen en laat het daar. Als je beschadigd bent door iemand, dan is het ook goed om zo iemand in je gebed aan de Heere God op te dragen. Daarmee heb je al een eerste stap gezet op de weg van de vergeving. Het is belangrijk om net als de koning in de gelijkenis ook medelijden te hebben met iemand die je iets aandeed. Probeer je in zijn situatie te verplaatsen en zie hem als slachtoffer van de machten van de duivel en het kwaad. En besef dat je zelf ook in staat bent om gruwelijke, onmenselijke of duivelse dingen te doen. Bedenk dat het alleen genade is, dat je geen moord hebt gepleegd, dat je niemand hebt verkracht, dat je niemand hebt gepest, bedrogen of bestolen. En besef dat je niet beter bent dan de ander. Je moet ook een bewust besluit nemen en tegen jezelf zeggen: vandaag ga ik hem of haar echt vergeven. Je moet je innerlijke boosheid niet langer koesteren en de wraak aan de Heere God overgeven en overlaten. Vraag de Heere God om wijsheid hoe je de vergeving moet afronden en vraag hem om de vergevingsgezindheid van Christus. Anderen vergeven, ook in geval van moord, van verkrachting, van jarenlang seksueel misbruik. Dat behoort bij de allermoeilijkste opgaven in het geloofsleven. Anderen van harte vergeven, dat is alleen maar mogelijk met Gods hulp en in zijn kracht. En als je door de kracht van de Geest in staat bent om de ander van harte te vergeven, dan wordt de relatie met de Heere God en met de ander hersteld. Als het erop aankomt, moet je jezelf kruisigen om een ander te vergeven. Je moet afsterven aan jezelf. En als je een ander nou niet vergeven wil vergeven, dan blijft er boosheid, wrok of bitterheid in je hart over. Dan ben je uiteindelijk niet vrij van de ander. Door je boosheid ben je dan aldoor nog aan die ander gebonden. En als je die ander dan weer ziet op straat of in de winkel, dan komt al dat onrecht dat hij of zij je aangedaan heeft weer naar boven. Men zegt wel eens: het is menselijk om boos te zijn, maar het is duivels om boos te blijven. Wie zijn boosheid en zijn wrok blijft koesteren, die kan daardoor te maken krijgen met lichamelijke kwalen als hoge bloeddruk, reuma of migraine. Wie zijn ouders, kinderen, familieleden, vrienden of collega's niet wil vergeven, die zal de Heere God ook niet willen vergeven. Het einde van zo iemand is uiteindelijk de buitenste duisternis, waar het geween is en het tandengeknars. En als u zelf in onmin met iemand zou leven, maak het vandaag nog goed, voor het voor altijd te laat is. Wij weten dat de Heere God ons onze zonden niet alleen maar vergeeft, maar ook vergeet. Hij werpt de zonden achter zich in de zee, om er nooit meer aan terug te denken. De Heere God vraagt niet van ons dat we zullen vergeten wat ons aangedaan is. Maar als je uit genade iemand vergeven hebt, dan ben je ook vrij van zo iemand geworden. Je kunt je dat onrecht nog wel herinneren, maar het maakt je niet echt boos meer, omdat je al je boosheid en wrok in Gods hand hebt gelegd. En als je iemand echt vergeven hebt, dan gaat de herinnering aan het onrecht dat je overkomen is langzamerhand ook in je leven verdwijnen. Als wij het journaal zien, als we de kranten lezen, dan weten we dat er in deze wereld om ons heen gruwelijke dingen gebeuren. Denk aan terroristische aanslagen. Denk aan bombardementen in Syrië. Denk aan de moord op Anne Faber. Misdadigers en dictators die op deze aarde hun straf hebben ontlopen, die zullen eenmaal voor hun hemelse rechter hun daden moeten verantwoorden. En de Heere die zal het onrecht wat eens op aarde gepleegd is dan wreken. Als je uit genade vergevingsgezind geworden bent, dan word je ook een dankbaar mens. En dan mag je weten, Jezus leeft en ik met hem. En aan Gods hand ga ik een heerlijke, een eeuwige toekomst tegemoet. Amen. Wij zullen nu samen nog danken en bidden. Hemelse Vader, wij komen opnieuw in ons gebed bij u. En wij danken u dat we mogen weten dat we altijd welkom bij u zijn. Dat u dag en nacht spreekt u voor ons hebt. En dat wij in alle omstandigheden van het leven, in de mooie dagen, maar ook in de moeilijke dagen, bij u ons hart mogen uitstorten. Heer, wij danken u dat u voor ons een luisterend oor hebt en een hart vol liefde. En ook al ontvangen wij niet altijd alles wat wij in ons gebed aan u vragen, u wil ons wel kracht naar kruis schenken. U wil ons moed geven voor de toekomst. Heer, wij danken u dat wij in ons land nog vrijheid van godsdienst mogen hebben. Dat we ook vanmorgen ongestoord hier samen mochten zijn. Wij danken u voor de mooie verzen die wij in deze dienst mochten zingen tot uw eer. Voor de moed, de kracht en de troost die u ons ook daarin hebt willen schenken. En wij danken u bovenal voor de rijkdom van uw heilig, betrouwbaar en onfeilbaar woord dat we ook op deze morgen mochten horen en overdenken. Heren, wij hebben nagedacht over vergeven. Vergeven dat dat voor ons als gelovigen ook steeds nodig is en nodig blijft. En heren, wij weten ook dat we uw hulp daarbij nodig hebben. En wij bidden u, wilt u ons allen ook dat geloof geven in u. Dat geloof dat de wereld overwint. Dat geloof dat uitzicht biedt op de eeuwige blijdschap die er is in u. En wilt u onszelf ook vergevingsgezind maken, dat we daarin ook mogen lijken op onze heiland Jezus Christus, die ons tot zijn eigendom gemaakt heeft door zijn kostbaar bloed. Heer God, wilt u ons dagelijks zo met uw geest vervullen, dat we ook herkenbaar zijn als kinderen van het licht in deze wereld. Wilt u ons zo zegenen en ook tot een zegen stellen. En Heere God, wij bidden u voor de zieken, thuis of in het ziekenhuis of in een verpleeghuis. Heer, u weet ook van hun omstandigheden. Wij bidden u, mocht het zijn, wilt u aan hen nog genezing schenken. Maar geef aan hen ook bovenal dat ze u mogen kennen als de God van hun leven. Heere, wij bidden u voor allen die verdriet hebben. Wilt u hen troosten door het werk van uw geest? Wilt u hen geven dat ze over dood en graf heen mogen zien naar de Heer Jezus Christus, die de dood overwonnen heeft? En dat ze zich mogen vastklemmen aan wat uw woord ons zegt: wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Heere, wij bidden u, wilt u allen die het moeilijk hebben ook helpen? Wilt u ook uitkomst geven waarom uitkomst gebeden wordt? En wilt u zich ontfermen over deze wereld waarin zoveel nood is? Heren, we denken aan slachtoffers van oorlog en geweld. We denken aan slachtoffers van natuurrampen. We denken aan vluchtelingen waar ook ter wereld. We denken aan zoveel mensen die moeten lijden. Heer, ontferm u over hen. En geef dat ook in al die gebieden waar nu nog oorlog en geweld heerst, dat er ook eenmaal weer rust en vrede mag komen. Heren, wij danken u dat er op het ogenblik begonnen wordt met het formeren van een nieuwe regering. En wij bidden u, wilt u ook alles wat daartoe dient zegenen, dat we te zijner tijd ook een goede regering mogen hebben, die ook rekening wil houden met uw woorden, met uw geboden. Heren, wij bidden u, wilt u verder met ons zijn op deze zondag? Wilt u ons aan uw hand blijven leiden op weg naar het eeuwig hemels Jeruzalem? Wij vragen dat uit genade, om Christus wil. Amen. Dan zijn wij aan de collecte toegekomen. U hebt gelegenheid uw gave daarvoor te geven. En na de collecte zal ik de geloofsblijdenis van Nicea voorlezen. En daarna zullen wij het slotlied zingen. Leid mij Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. En wat er verder volgt, lied 186a uit de evangelische liedbundel, zullen wij straks zingen als slotlied. Met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen willen wij ons geloof belijden. En wij doen dat door in te stemmen met de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden, en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Spreken van Ontvangt de zegen van de drie-enige God en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.